Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Senne Misplon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Woordvoerder bij Wel Jong Niet Hetero. Ondertussen een 2-3-tal jaar, denk ik.
Ja, inderdaad. Ik denk
hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold, want ik was al vrijwilliger daar. Ik was coördinator van T Jong. Dat is een trans jeugdbeweging onder T Jong, onder Wel Jong Niet Hetero. En dan ja, is dat zo waar een beetje, zie je dat zitten? En dan dacht ik, wel, waarom niet?
En het zijn drukke tijden nu, denk ik. Hè? Deze periode is altijd wel de periode waar Wel Jong Niet Hetero veel te zeggen heeft.
Ja, enorm. Het is binnenkort Idehot. Dus dat is de internationale dag tegen de holibi en transfobie. En dan doet plotseling heel veel bedrijven, organisaties willen plots dan ook scholen heel veel doen rond dat thema. Dus inderdaad, dan zijn het zeer drukke dagen.
En dan ben je ook nog eens uitgenodigd in Touché. Je bent
plezier.
Ook een jonge ondernemer die genomineerd is voor de Grentrepreneur Awards, die morgenavond worden bekendgemaakt. Wat denk je? Maak je kans?
Wel, ik vind het, dat is misschien zo heel cliché opnieuw, maar ik vind het al een hele eer om gewoon genomineerd te zijn. En ik ben er eerlijk gezegd ook niet heel hard mee bezig. Misschien morgen dan wel meer. Maar wie weet. Het zou fijn zijn, het zou echt een kers op de taart zijn voor dit schooljaar, zeg maar. Ja, we zien wel. Ik durf nog geen uitspraken doen.
Want het gaat uit van de hogescholen en de Universiteit Gent en de stad Gent. En daar wordt een jonge ondernemer in de bloemetjes gezet.
Ja, alle Gentse hogescholen en universiteiten kunnen alle studenten zich aanmelden. En die werden dan genomineerd in verschillende rondes. En uiteindelijk ben ik al dus beland in de halve finale. Maar morgen in de finale zal er dan één student per school zichzelf nog eens moeten bewijzen dan spreken verkopen. Van waarom ben jij student ondernemer van het jaar? En dan zal er daar een winnaar uitgekozen worden.
Via een Facebook-event gaat dat, hè, morgenavond. Ja. Je bent gekozen omdat je heel veel webinars en lezingen geeft. Mm-hmm. Dat is zo wat jouw hoofdactiviteit op dit moment?
Ja, inderdaad. Ik geef lezingen, vormingen, webinars nu inderdaad ook. Op scholen, maar ook in bedrijven. En daarnaast geef ik ook veel consultancy aan media in hoe ze bijvoorbeeld trans- en holibi-personen op een goede manier kunnen representeren.
Ja. Ja. En je studeert nog altijd, hè?
Ja, naast student-ondernemer ben ik ook nog even vooral student. Ik doe nu het schakelprogramma voor de Master Gender en Diversiteit aan de Universiteit van Gent. En hopelijk doe ik dan volgend jaar een stukje van mijn master.
Hoe zou jij jezelf omschrijven, Senne?
Ja. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik ben een heel enthousiast persoon, een heel energiek persoon, maar ook een ambitieus en gedreven iemand. Ik heb het al gezegd, ik ben een student, ik ben ook ondernemer, ik ben ook woordvoerder, dat vind ik ook belangrijk. En naast dat alles ben ik ook een transman. Als we een heel uitgebreide beschrijving mogen geven, dan zou ik ook zeggen van ik ben een goede vriend. Ik ben iemand die er heel hard wil zijn voor zijn omgeving. En ik hoop dat ik ook een liefdevolle partner ben voor mijn lief.
Een gedreven Duracell konijn staat er ook op jouw website. Absoluut. Dat heb je nog niet gezegd.
Ja, veel mensen zeggen vaak van Senne, zou je niet laten testen op ADHD? Maar dan denk ik, is dat nodig? Hebben we dat eigenlijk wel nodig? Maar het is wel een feit dat de hyperactiviteit wel een ding kan zijn. Ja. Ik moet nog een beetje wakker worden, dus misschien.
Mag ik ook zeggen dat je heel erg gevoelig bent voor juist taalgebruik als het gaat over genderkwesties?
Ik vind het wel belangrijk, zeker als je de kennis hebt. Ik vind het ook vooral belangrijk om te beseffen dat je als media, als mediamaker, zij het radio, maar ook evengoed tv, heb je nu eenmaal een verantwoordelijkheid wat betreft het letterlijk creëren van de perceptie van de mens of zo, over andere mensen. Mm-hmm. Dus dan vind ik het heel belangrijk als dat lukt, dat we juist taalgebruik hanteren. Omdat niet iedereen is evengoed mee met alles wat betreft gender of transpersonen of holibi, dan is het misschien ook wel fijn als we meteen de juiste info kunnen meegeven.
Vandaar dat jij op je sociale media hij, hem zet. Voornaamwoorden, hij, hem.
Ja, dus ik heb... Ik wil dat mensen mee aanspreken met hij, hem en zijn. Dat zijn mijn voornaamwoorden. En eigenlijk vind ik dat ook wel fijn om... bij iedereen die ik ontmoet ook meteen te weten van... Hoe heb jij graag dat ik jou aanspreek? Want dat lijkt voor heel wat mensen de grootste evidentie van... Je ziet toch dat ik een zij ben. Dus mensen moeten mij aanspreken met zij. Maar dat is niet zo. Niet iedereen die een heel... bij wijze van spreken vrouwelijke expressie of genderexpressie heeft, wil ook aangesproken worden met zij en haar. Dus vandaar vind ik het belangrijk dat je ook al kan meegeven op mijn sociale media.
Oké, en als ik hier iets fout zeg, dan corrigeer jij mij, hè?
Dat zal ik zeker doen.
Senne Misplon, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Ook in de versie van Diana Ross, maar dit zijn Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Senne Misplon, jij geniet hè, van deze muziek.
Ja, ik ben helemaal weer opgeladen.
En wakker, waarom wou je het laten horen?
Ja, ik heb het liedje gekozen omdat het echt mijn all-time favorite is als ik mij een beetje minder voel of ik heb gewoon nood aan even een oppepper of zo. Dan leg ik dit liedje op. Ja, ik kan dat heel moeilijk beschrijven, maar je zag het misschien even van zodra de eerste noten vielen. Verscheen er meteen een brede glimlach op mijn snoet. Ik word daar zo gelukkig van.
Volgende week, 17 mei, vieren we I the Hot, zeiden we zo net al. Hè. Dat is de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Drukke tijden zijn dat voor jou als woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero. Op die dag is het 31 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de lijst van ziektes heeft geschrapt. Dat lijkt eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Tot dan werd het beschouwd als een psychische aandoening. Er is veel gebeurd sindsdien, maar volgens jou nog lang niet genoeg. Hè? Hoe staat het eigenlijk op dit moment met de homofobie, de transfobie, internationaal? Jij geeft af en toe een lesje van de dag. Heb jij zowat cijfers in je hoofd om dat even te duiden?
Ik denk als we kijken naar... Als de vraag zou zijn, hoe staan we er vandaag voor in België, dan kan ik wel zeggen dat België op vlak van rechten op papier er heel goed voor staat. Zeker als we gaan kijken naar Ja, we hebben hier het huwelijk die open staat voor iedereen. Adoptie staat ook open voor iedereen. Transpersonen, zeker sinds de nieuwe wet van 2018, hebben transpersonen ook meer de zelfbeschikking om hun naam te kunnen veranderen, om hun geslachtsmarker op de identiteitskaart te veranderen. Dat was vroeger niet zo vanzelfsprekend, want toen moest je onvruchtbaar zijn om dat te kunnen doen. Dus heel veel medische eisen die absurd waren. Dus zeker sinds 2017 is dat al veel beter. Maar het is nog niet beter voor iedereen. Zeker wat betreft intersexe personen. Die hebben momenteel nog niet de rechten die iedere mens heeft. Want het is vooral heel moeilijk bij... die hebben ook heel weinig info. Bij transpersonen, ja, heel veel transpersonen die binair zijn, dus mensen zoals mij, mensen die zich identificeren als man of vrouw, die hebben wel alle rechten, maar non-binaire mensen, dus mensen die zich niet kunnen identificeren binnen één van die hokjes, man of vrouw, dus dat kan zijn dat ze zich beide voelen, ofwel gewoon iets compleet los daarvan, die hebben nog niks van, zeer weinig rechten. Er is geen mogelijkheid om je te laten registreren als non-binaire persoon. Dus zeker wat betreft dan, moeten die wetten nog heel wat verbeteringen krijgen.
Maar we wonen op zich in een behoorlijk goed land als het daarover gaat. En als je het vergelijkt met andere landen?
Ja, als je het vergelijkt met andere landen, dan zien we dat wij hier een heel sterk wetgevend kader hebben en een ander land totaal niet. Er bestaan nog heel wat landen. Ik durf er nu geen uitspraken rond doen, maar ik... tientallen waar er nog de doodstraf staat op homoseksualiteit. In heel veel landen in de wereld is het nog steeds strafbaar. Je merkt misschien ook nu in het nieuws heel wat wetten of rechten eigenlijk van LGBT-personen, die worden momenteel teruggeschroefd. In de Anglo-Saxische landen, dus in de UK en in de VS, momenteel lopen er daar anti-transwetten die eigenlijk ervoor zorgen dat transkinderen letterlijk monddood worden gemaakt, waar het strafbaar is om als ouder je kind transzorg, dus als puur psychologisch en eventueel hormoonblokkers, te geven. Dat wordt strafbaar. In Polen en in Hongarije worden daar wetten stelselmatig afgenomen. Dus wat dat betreft mogen we zeker nog niet op onze lauweren rusten. Maar nu heb ik heel veel gesproken over de wetgevend kader en over de letter van de wet. Maar gelijkwaardig op papier betekent nog steeds niet gelijkwaardigheid in de samenleving. We hebben dat zeker ook gemerkt de afgelopen maanden. Holibi en transfobie is nog altijd een ding.
Ja. Zo werd er vorige week in Letland een homoseksuele man in brand gestoken. Een paar maanden geleden was er de moord in Beveren op de homofiele man die door een aantal jongeren het park was ingelokt. En dat heeft bekocht met de dood. Het gebeurt te vaak nog, hè?
Ja, en dat zijn onmenselijke dingen om te horen. Of om mee te maken natuurlijk, dat nieuws. Maar... we zien, wij, dan bedoel ik de maatschappij of de Vlaming, ziet enkel die extreme gevallen. Maar holibi en transfobie, of als ik het zo mag noemen, anti-LGBT geweld, dat zit in zoveel andere vlakken. Dat is niet enkel het extreme geweld die we zien van moord of gaybashing die we dan zien, maar dat ligt ook in de kleine microagressies. Hè.
Ja, zoals?
Als je op school iedere dag moet horen dat het meest gebruikte scheldwoord homo is, dan kan ik je verzekeren dat dat ook iets doet met een mens. Dat doet iets met jouw zelfbeeld, met jouw zelfaanvaarding enzovoort. Dus doorheen de hele samenleving, niet enkel jeugd, maar ook oudere mensen enzovoort, zijn er nog zoveel microagressies, kleine vormen van geweld, die nog steeds dagelijkse realiteit zijn.
Ook voor jou? Welke transfobie heb jij zoal ervaren?
Goh, de transfobie die ik heb ervaren en dan... heb ik nog opnieuw het gevoel dat ik een soort van lotje uit de loterij heb getrokken, is niet zo extreem in die mate dat het voor mij vooral ging om microagressies. Mensen die mijn identiteit willen ontkennen, mensen die vinden dat ik geen echte man ben, mensen die heel gek mij gaan aanspreken op bepaalde dingen van, maar nu ben je toch een man, dus dan kan je dat niet meer doen. Dus ik merk dat de transfobie die ik merk, of heel ongepaste vragen, dat merk ik dagelijks, mensen die een sensatie of een focus hebben op mijn lichaam. Ik denk, je vraagt dat ook niet aan een cisgender persoon, dus waarom wel aan een transpersoon? Maar dat heeft ook een reden, hè, waarom ik niet zoveel transfobie ervaar, of geweld in het algemeen. Ik ben een ongelooflijk geprivilegeerd persoon. Mensen kijken naar mij en die zien een man. Mm-hmm. Ik ben heel passabel op dat vlak. En doordat ik eigenlijk ook heel goed pas binnen die gendernormen die bestaan in onze samenleving, ervaar ik dus ook gewoon niet veel geweld. Maar we merken, bij mijn vrienden bijvoorbeeld, die niet passen, of niet helemaal passen binnen dat enge hokje, hè, of die enge norm, ja, die krijgen wel dagelijks te maken met geweld. In alle vormen. Het is opnieuw, ja, ik ben gewoon een heel geprivilegeerd, ja, wit, passabel persoon. Ja.
En het begint natuurlijk ook met de kennis daarover, hè? Want absoluut, daar is misschien al een verschil dat jij kan uitleggen tussen gender en geslacht. Ja. Dat is al iets wat, als je dat aan de doorsnee mens vraagt, die kunnen daar niet op antwoorden, volgens mij.
Nee, en gender en geslacht worden ook heel vaak verkeerd door elkaar gebruikt. Ja. Dus vandaar bij deze.
Leg het eens uit.
Ja, ik zal het kort uitleggen. Geslacht, dan denken wij, dan kijken we vooral naar biologie. Geslacht, dat wordt bepaald bij de geboorte op basis van geslachtskenmerken. En geslachtskenmerken, ja, bij de geboorte is dat vaak hele geslachtsdelen, maar dat kan ook zijn geslachtsorganen, geslachtsklieren, chromosomen, hormonen enzovoort. Dus je moet eigenlijk denken aan geslacht, dat wordt bepaald op basis van criteria, van dit is een mannelijk lichaam en dit is een vrouwelijk lichaam volgens die criteria. Nu, gender, dat gaat over identiteit. Wie ben jij? Hoe voel je jou? Ben jij een man of ben jij een vrouw? Misschien voel je je wel nog man, nog vrouw of allebei. Dat noemen we dan, zoals ik net zei, non-binair. Dus maar ja, gender, als we echt denken aan gender, dan kan ik dat ook niet definiëren. Want
het is hoe jij het invult.
Ja,
maar je gevoel.
Ik sprak dan vooral over genderidentiteit. Dus het verschil tussen geslacht en genderidentiteit. Mocht ik hier spreken over wat is gender, dan kunnen wij 3 uur verschillende definities geven. Want gender gaat eigenlijk over bijna een sociaal construct in onze maatschappij die alles bepaalt. Dat gaat over het sociaal, dat gaat over het juridische, zoals ik al aangaf. Ja, dat is heel moeilijk, dat is heel ook abstract. Hè. Gender is een concept of zo in onze samenleving. Maar mocht ik echt het verschil moeten uitleggen tussen gender en geslacht, dan kan ik het kort houden. Geslacht is biologie, wordt bepaald bij je geboorte. En genderidentiteit gaat over wie ben jij, over hoe voel jij jou.
Ja. Ja, dat is in elk geval al duidelijk.
Dank je. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. It's so hard when you're with someone. Your heart breaks and it ain't no fun. But I gotta take that risk tonight.
a cold night in my bed in the heat of the summer.
No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner.
Ready van Sam Smith en Demi Lovato. Senne Misplon, Sam Smith is non-binair.
Ja, inderdaad.
Voornaamwoorden.
Die en hen.
Die en hen. En Demi Lovato is?
Haar voornaamwoorden zijn zij en haar. En zij is... Ik denk dat zij net uit de kast is gekomen, maar ik durf het nu al niet meer te zeggen. Als bi of pan, denk ik.
Pan is?
Iemand die panseksueel is, die... Die heeft zoiets van, goh, de genderidentiteit van mijn potentiële partner, die doet er eigenlijk niet toe. Ik val op mensen, ik val op karakters.
Mm-hmm. En waarom wou je dit laten horen?
Ja, omdat je ja, ten eerste een heel goed liedje uiteraard. Maar ten tweede, ja, dat zijn voor mij ook wel wereldberoemde LGBT-rolmodellen of zo. Zeker Sam Smith heeft met hun... Een coming-out als non-binair heeft echt wel een gezicht geplakt op non-binariteit. En zeker met hun bereik, bij wijze van spreken, heeft dat een hele mooie impact gehad. Mm-hmm. En Demi, ja, die vrouw... is een strijder op zoveel vlakken. Mm-hmm. En zeker nu ook een belangrijk rolmodel. Mm-hmm. Ja.
Sinds wanneer voel jij je ready om voluit te zijn wie je bent?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Ready om ten volle te zijn voor wie ik ben. Ik denk dat ik... Ik zie het als een proces of zo, dus niet als een moment dat ik denk, ah, wauw, dat was het. maar ik denk zo vanaf... Ja, na het middelbaar. Dus mijn eerste jaar hoger, ja, die ik dan niet heb gedaan uiteindelijk, maar die eerste jaren na het middelbaar... hebben mij echt de vrijheid gegeven om ook te experimenteren met van wie ben ik en ook op zoek te gaan. En vooral, ik noem het dan een chosen family of zo. Heel veel vrienden die ook zijn zoals mij of andere LGBT-mensen, die mij ongelooflijk veel vrijheid en liefde hebben gegeven om ook te gaan voor mezelf of zo.
Mm-hmm. En vanaf wanneer voelde je dat je niet echt goed in je vel zat? Wanneer is dat... begonnen of de eerste keer echt aan de oppervlakte gekomen?
Ik denk in het derde of vierde middelbaar, toen ik ontdekte dat ik toen als meisje viel op meisjes. Dat was een enorm intense periode of zo, omdat ik, zoals iedere puber, ook niet anders wou zijn dan de anderen. Dus ik heb het daar heel moeilijk mee gehad om eigenlijk te aanvaarden dat ik toen als meisje op andere meisjes viel. En in het vijfde middelbare ben ik dan uit de kast... Ja, dat is ook zo'n lelijke uitspraak. Maar ja, ben ik uit de kast gekomen als lesbisch toen. En toen dacht ik, dus nu moet ik normaal geen toch pure vrijheid voelen. Of nu moet ik toch gelukkig zijn, maar dat kwam niet. En ben ik toen pas eigenlijk het hele genderstukje of zo... echt beginnen exploreren of zo.
Ja, en hoe heb je dat gedaan?
Ja... ik heb vooral heel veel opgezocht en het internet was mijn beste vriend op dat moment natuurlijk. Heel veel andere trans mannen bijvoorbeeld toen op YouTube enzovoort bekeken. Maar plotseling, in het zesde middelbaar kwam er dan een nieuwe leerling in de klas. En dat was toen een trans man. En toen was dat was zo'n spiegel voor mij. Toen kon ik het ook niet meer ontkennen of zo. Want ik had heel lang... dat ik toen dacht, oké, maar ik zal wel gewoon een meisje zijn die gewoon hele mannelijke genderexpressie heeft. En dat is oké, want die mensen bestaan ook. Of misschien ben ik dan non-binair. Want ik vond het heel moeilijk om naar dat transmannelijke of zo te gaan. Maar toen, met die ontmoeting en met die vriendschap ook,
Was het duidelijk?
Inderdaad.
Ja. Hoe heb je dat dan verteld thuis? Of aan de mensen die dicht bij jou stonden?
Ik heb het mijn familie en mijn ouders eigenlijk als een van meer de latere mensen verteld.
Ja?
Ja, ik weet, bij mijn lesbische toen was dat ook zo. Ik had toen eerst heel veel nood om mijn dichte vriendenkring daarover in te lichten. Ik heb ook toen... ik wil ook een beetje experimenteren, zeker dan met het transstuk, met een nieuwe naam. En van, ja, hoe voelt dat als mensen mij aanspreken met hij en hem? Dus heb ik dat toen eerst gevraagd aan mijn dansgroep. Op dat moment, in die ene dansgroep, dus dat moest nog een groot geheim worden, want ik wou dat niemand anders dat wist. Natuurlijk, de roddels gingen dat wel door in school, maar zat. Dus heb ik toen ook in die groep een beetje kunnen experimenteren van, hoe voelt dat voor mij als mensen mij Senne noemen en mij aanspreken met hij en hem. En uiteindelijk, ja, gewoon mondjesmaat, vooral online, dan via chat, veel mensen dingen verteld. En dan mijn ouders, ja, eigenlijk in een gezinstherapiegesprek, alleen met mijn psycholoog, omdat ik gewoon echt bijna niet durfde of zo. En dat is niet omdat mijn ouders heel transfobe mensen zijn, verre, verre van. Maar mensen, alleen, ik zeg altijd, je moet een keer in een kast kruipen. Dat is ongelooflijk donker. En hoe langer je erin zit, hoe langer je ook geen licht meer kunt zien of zo. Dus ik ging echt in een neerwaartse spiraal, waarin ik echt ervan overtuigd was dat als ik uit de kast kwam als trans, dat ik al mijn vrienden ging kwijtraken, dat ik ging buitengezet worden, dat ik iedereen en alles ging kwijtspelen. Dat is absoluut niet gebeurd natuurlijk. Maar die angst is verpletterend of zo. Ja.
Maar het gesprek liep goed, uiteindelijk.
Ja, alleen natuurlijk... mijn ouders hebben geen gat in de lucht gesprongen. Hè. Ik denk dat niemand...
Hoe was hun reactie?
Ik denk dat het vooral even moest binnenkomen of zo. Even slikken. Misschien hier en daar wel eens een traantje. Maar, en ik ga die zin nooit vergeten. Wat mijn papa toen zei, was van... Kijk, als dat is wat jou gelukkig maakt, dan gaan we daarin mee. Want op dat moment, dat mogen we niet vergeten, zagen ze hun kind al 4, 5 jaar... enorm hard struggelen, ja, enorm depressief. En die zaten ook wel met de handen in het haar van... Hoe komt het nu dat mijn kind niet gelukkig kan zijn? Mijn ouders hebben op dat vlak ook heel mooi gereageerd. En zijn sindsdien ook naar andere mensen toe of zo. Een hele grote steun of een verdediging of zo. Dat is heel mooi.
Je hebt ook een borrelfeestje gegeven voor jezelf, hè?
Ja, ik heb een babyborrel
gegeven. Toen Senne werd geboren.
Ja, ja.
Was dat een goed idee?
Dat is wel grappig. Ik had sowieso al het idee om mijn coming-out te doen als trans met een geboortekaartje. En het was heel toevallig, ik was daarover bezig met mijn mama. En zij had toevallig ook hetzelfde idee. Want ik had dat geboortekaartje eigenlijk al een jaar eerder gemaakt, omdat ik dacht, dat is een mooie houvast of zo. Dus ik vond het zo fijn dat mijn mama ook toen datzelfde idee had. En ik dacht, ik moet toch mijn leven kunnen vieren, of mijn nieuw leven, of een stukje van mijn nieuw leven, kunnen vieren met de mensen die ik graag zie. En dat was een babyborrel eigenlijk het ideale format of zo. Ja,
want je moet natuurlijk ook een sociale transitie door, hè?
Ja.
Niet alleen jijzelf, maar ook de buren en de familie en de vrienden en de collega's. Die moet je op een of andere manier op de hoogte brengen.
Ja, en voor
dat
mij
was een goed idee.
Ja, ik vond dat... Natuurlijk.
Want er mocht over gepraat worden natuurlijk op dat feest. Dat was de bedoeling.
Ja, en natuurlijk, toen waren ook nog de camera's van MVX op dat moment.
Ja, ja.
Dus dat was wel extra. Maar ik denk dat wel voor heel veel mensen ook is... fijn was om gewoon even samen te komen met de andere, bijvoorbeeld familieleden, om het daarover te hebben, maar in een heel losse en open sfeer of zo. Ik heb dan ook een speech gegeven, omdat ik toch... Ja, ik wou dat ook niet zien als een bepaalde evidentie of zo. I wish, dat 100% steun krijgen van iedereen in je omgeving, dat dat een evidentie zou moeten zijn, maar dat is niet. Dus ik wou hen daar toch wel extreem hard voor bedanken, met een feestje en met enkele lieve woorden.
Ah.
Ja.
When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah,
I forget about the consequences. Yeah, for a minute there, I lose my senses. And in the heat of the moment, my mouth starts blowing, the words start flowing. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learn to treat the people I love.
Jessie J met Nobody's Perfect. Senne Misplon, je excuseert je even voor je muzieksmaak, maar dat hoeft helemaal niet. Ik weet dat er een reden is waarom je dit absoluut wou laten horen. Waar heeft het mee te maken?
Ja, ik denk Jessie J, allee, dit nummer, maar ook zeker andere nummers. En daarom ook, misschien daarnet ook van Demi Lovato. Ja, dat zijn echt nummers die ik heb beluisterd in mijn jeugd. Ja, ik ben nog jong, maar dan bedoel ik...
22.
Ja, in mijn... in de periode waar ik echt heel depressief was en het ook heel moeilijk had. Haar liedjes hebben mij soms echt er kunnen doorsleuren of zo. Ik denk dat muziek ook zeker op dat moment ook heel belangrijk was, omdat muziek kan ervoor zorgen dat je een soort van... Je kan afsluiten van de wereld. Allee, hoe vaak ik toen op school met mijn oortjes inzat in ieder niet-lesmoment, omdat ik zoiets had van... Spreek vooral niet tegen me en ja, laat mij gewoon maar even zijn. Ik word altijd heel hard teruggecatapulteerd als ik die muziek hoor naar die tijd. Ja.
Hoe diep heb je gezeten?
Dieper kan niet of zo. Als ik het zo... Allee, dieper kan een mens volgens mij wel niet zitten. Ik heb heel vaak toen... momenten gehad waar ik bij wijze van spreken geen sprankeltje levenslicht of lust meer had. Ja, echt niet.
Jezelf ook pijn gedaan?
Ook. En op zoveel vlakken, bij wijze van spreken. Ik denk ook dat dat komt omdat je ziet jezelf toch niet meer ouder worden, hè. Dus dan denk je ook niet echt aan gevolgen voor je lichaam. Dan denk je enkel maar aan hoe kan ik hier zo snel mogelijk mijn gevoel verdringen of zo. Met iets dan, dat noem ik dan copingmechanismen. Bij de een zal dat al wat gezonder zijn dan de ander.
Was dat ook omdat je net dat lichaam niet graag zag? dat je dat lichaam pijn deed?
Goh, ik denk dat op dat vlak, ja. Ik denk met een lichaam pijn doen, dus op zoveel vlakken. Nee, dat gaat niet om heel expliciet of zo. Maar dat is ook, als je depressief bent, dan voel je alles aan niets of zo. Heel vaak kan je momenten hebben waarop dat niets nog binnenkomt. Je voelt je letterlijk lam. En door je lichaam dan eigenlijk pijn te doen, ervaar je op dat moment nog een beetje pijn of zo. Of ervaar je toch iets van dat je nog leeft. Dat klinkt heel, heel absurd als je dat niet hebt meegemaakt, maar dat is wel een pijnlijke realiteit. Dat je gewoon op zoek bent naar nog iets van, ja, hoe moet ik het zeggen, stimulans of prikkels of zo van, ik ben hier wel nog of zo.
En dat heeft jaren geduurd?
Ja, ik heb mij echt heel... Allee, als ik daar nu een getal op moet plakken, ik denk, ja, van het derde middelbaar is alles bergaf gegaan en ik ben daar pas deftig uitgeraakt, ja, het tweede jaar na mijn middelbaar. Dus dan spreken we over bijna 6 jaar of zo, 5 à 6 jaar, dat ik het leven mij heel hard werd of zo.
Ja, en door wie of wat ben je daar dan uitgeraakt?
Heel veel therapie. Ik heb heel veel professionele hulp gehad. Ik heb heel wat psychologen ook afgesleten, bij wijze van spreken. Ik ben ook 2 keer in opname gegaan, in de psychiatrie. Zeker die 2 heeft mij heel hard geholpen. Ook omdat je in opname, dat kan helpen, omdat je echt wordt, ja, opgenomen uit je realiteit of zo. En je wordt gezet in een context waar je ook tijd en ruimte hebt om enkel en alleen maar te focussen op jezelf. Dus dat heeft mij heel hard geholpen. Ja, maar heel veel therapie. Ik heb nu bijvoorbeeld, een grotere zelfkennis dan de gemiddelde 22-jarige, maar ik heb er natuurlijk ook wel heel hard voor gewerkt of zo.
Ja, ja. Ja. Wanneer heb je dan beslist om in transitie te gaan, zoals dat heet, om de overstap te maken tot transman?
Dat is een goede vraag. Ik moet daar zelf even over nadenken. Omdat voor mij, zoals ik daarnet ook zei, die sociale transitie is voor mij, dat is niet zo in een vingerknip van, en nu weet iedereen het. Dat is heel geleidelijk gegaan.
Maar dat had je nodig om de fysieke transitie te beginnen?
Maar vooral ook omdat ik wou ook niet wachten tot die fysieke transitie. Ik ben Senne, los van hoe mijn lichaam eruit ziet of zo. En ik wou ook al zo aangesproken worden.
Ja.
En ook, ja, ik stond op de wachtlijst van het genderteam. Die wachtlijst was toen maar 1,5 jaar. Nu is het al 1,5 jaar geworden. Een mens kan ook niet blijven wachten of zo. Want ik denk, het moment dat ik dat telefoontje heb gedaan naar het genderteam van hoi, ik wil hier hulp krijgen. Toen had ik eigenlijk al de stap gezet van kijk, ik wil hier echt voor gaan. Ik wil hier echt hulp voor zoeken. Dus ik denk dat ik dan eigenlijk al die stap heb gezet, zo eind 6e middelbaar. Maar het heeft dus wel nog, ja, bijna een goed jaar geduurd, voordat ik iedereen op de hoogte bracht, als ik het zo mag zeggen.
Ja. Ja. Het meest belangrijke moment, als ik dat goed heb, was denk ik jouw eerste testosteronspuit. Klopt dat?
In die transitie? Of,
ja. Ja.
Ik heb wel dat gevoel, want voor mij was een fysieke transitie, allee, voor alle duidelijkheid, niet iedere trans- en non-binaire persoon heeft de nood om fysiek in transitie te gaan. Maar voor mij was dat heel belangrijk, omdat ik had ook het gevoel dat mijn stem bijvoorbeeld, die toen heel, of eerder hoog was, ik was al vrij hees, maar mensen bleven mij toch maar zien als vrouw en ik voelde mij daar zo slecht bij, iedere keer als iemand mij aansprak met mevrouw of als meisje, dat ik merkte van, die testosteronspuit, dat gaat alles veranderen. Ging dat zo snel? Nee. Veel te traag, bij wijze van spreken, naar mijn goesting, maar dat was toch wel een... Het was eigenlijk een moment waarop ik wist, nu wordt alles beter of zo.
Mm-hmm. En hoe heb je dat dan ervaren, die veel te trage verandering van jouw lichaam?
Ik heb, en nog steeds, ik ervaar, en we noemen dat dan gender-euforie. Dus zo, ik ben nu eigenlijk ja, wel een beetje door mijn puberteit, want het is in feite, als je start met testosteron, ga je door een tweede puberteit. Dus werd ik plotseling zo'n puber van 16. op alle vlakken, en je libido gaat door het plafond en je zweet weer veel harder en alles begint te veranderen. Maar ik vond het zo fijn om, bij wijze van spreken, iedere week iets nieuws opnieuw te ontdekken. Van, ah, wow, op die plek beginnen er nu ook haren te groeien. Of, ah, mijn stem begint nu wel echt lager te klinken. En nog steeds, allee, bij iedere nieuwe kinhaar, bij wijze van spreken, ben ik blij. Ja, ik vind dat nog altijd een heel fijn iets of zo.
Ah, wat je zegt, hè, niet iedereen gaat voor een volle transitie.
Ja, of een fysieke transitie to court, hè.
Ja, en wat bedoel je daar dan mee?
Ja, er is zo wat het misconcept dat alle transpersonen of alle non-binaire mensen, dat zij zich niet goed voelen in hun lijf. Ik heb zoiets, of ook gewoon een fysieke transitie kunnen hebben, want we mogen niet ontkennen, naast het feit dat ongelooflijk veel kost, hè, en dan niet iedereen die financiële, financiële
middelen
heeft. Heeft ook niet iedereen de omgeving om dat te kunnen doen. Maar ten derde, niet iedereen, ja, als je je goed voelt in jouw lichaam, waarom zou je dat stukje of jouw lichaam to court dan veranderen? Als je bijvoorbeeld geen genderdysforie, noemen we dat dan, geen genderdysforie ervaart over jouw borstkas, waarom zou je dan een borstoperatie ondergaan?
Dat moet niet.
Nee, want het kost ongelooflijk veel geld, maar het kost ook heel veel risico. Dat zijn geen... Dat zijn geen operaties of behandelingen die je even snel doet of zo.
Mm-hmm. En dat is, is het een geoorloofde vraag om aan jou te vragen hoe ver ben jij gegaan?
Die vraag impliceert al zo een precedent. Allee, hoe moet ik dat zeggen? Zo een... alsof er een reeks bestaat of een volledig plaatje bestaat... Maar momenteel, ja, ik vind dat geen probleem om daarop te antwoorden. Momenteel heb ik wel al een borstoperatie ondergaan. Ik heb geen baarmoeder en eierstokken meer, dus ik heb een hysterectomie ondergaan. Maar ik heb nog niks van geslachtsoperatie ondergaan. Ook omdat ik... Ja, er is ook een wachtlijst. Hè? Dat is 5 jaar, die wachtlijst. Maar het kost ook ongelooflijk veel geld. En vooral, het is mij het risico niet waard, momenteel. Mm-hmm. De wetenschap staat al ongelooflijk ver... Allee, die kunnen ongelooflijk veel dingen al, chirurgen en urologen ook. Maar het is niet al. En ja, ik kan dan... Het is een beetje kiezen tussen de cholera en de pest of zo. Allee, moet ik het zeggen, bij wijze van spreken ervaar ik wel genderdysforie wat betreft mijn geslachtsdeel, maar het weegt niet op tegen de torenhoge risico's die een geslachtsoperatie met zich... zich meebrengen of zo.
Ja.
Dus voorlopig denk ik dan... Ja, how about no?
Ja. De kosten heb jij zelf gedragen. Daar stond je op. Je wou het absoluut zelf kunnen betalen. Mm-hmm. Hoeveel heb je ondertussen uitgegeven?
Amai, ik wil daar zelf niet over nadenken. Maar
is het waar?
Als ik... Allee, je moet rekenen van... Allee, ik heb bijvoorbeeld nu al 2 operaties ondergaan. Dus iedere operatie is gemiddeld €1000 eigen bijdrage. Ik heb ook bijvoorbeeld mijn eicellen laten invriezen. Dus daar kom ik ook sowieso aan een kostprijs van, ja, nu... ik mag ook wel een goede €2000 waarschijnlijk eraan gegeven hebben. En dan vergeten we nog ook niet mijn levenslange testosteronbehandeling.
Want je zit voor de rest van je leven
daaraan
aan
vast,
de medicatie.
Ja. Want mijn lichaam maakt dat zelf niet aan. En ik heb een ik heb een soort testosteron die €120 per... 3 maanden kost. Dus ik denk dat ik een hele mooie auto kan kopen op het einde van mijn leven, mocht ik dat niet moeten bekostigen. Maar bon, ja, ik zie het persoonlijk als een beetje het kopen van een beetje geluk of zo. Of ook van een leven of zo, want voor mij is dat nu zeker levensnoodzakelijk.
Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered 3.
Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say we were free? Strange things that happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you coming to the tree?
Jennifer Lawrence was dit met The Hanging Tree. Muziek die ook te horen is in The Hunger Games. Senne Misplon, je hebt de boeken gelezen, hè?
Heb ik de boeken gelezen? Ik heb ze waarschijnlijk een stuk of 4, 5 keer gelezen.
Is het waar?
Ja, ja, ja. En de films heb ik waarschijnlijk, buiten de laatste film, minstens 10 keer iedere...
Echt waar?
Ja, het is veroverd.
En waarom?
Ik was toen, zoals ik al zei daarnet, van in het derde en vierde middelbaar... maar ook later, zat ik ongelooflijk slecht in mijn vel en ik heb het gevoel dat die boeken mij ja, bijna een soort van in leven hielden of zo. Ik was een extreme ja, fangirl, zoals ze dat dan noemen. Ik was daar echt dag in, dag uit mee bezig met die Hunger Games. Ja, dat is zoals al sommige mensen die Harry Potter een extreme fan van zijn.
En hielp dat omdat dat een totaal fictieve wereld is?
Ja, ik weet dat niet. Ik
waarin
denk,
je jezelf kon verliezen?
Ja, ik vermoed het wel. En vooral ook kon verliezen in... want ja, de Hunger Games ben ik nog steeds fan van, uiteraard. Maar ik voel bijvoorbeeld mijn fan zijn van zo... Jennifer Lawrence is bijvoorbeeld nooit weggegaan. Mm-hmm. Maar ik denk... Ja, dat is gewoon zo fijn dat je ja, bijna een obsessie kan hebben over iets dat dan inderdaad volledig los staat van waar je op dat moment mee bezig bent. Ja... Ik word er bijna... Allee, steeds als ik dan zo in de Hanging Tree hoor, word ik dan opnieuw zo teruggecatapulteerd naar die heftige tijd. Ja, ja.
Maar je bent wel een boekenlezer en een filmkijker.
Ik was dat.
Ja? Geen tijd meer.
Ik vind het zo, ja, zo jammer dat ik... Ja, maar ik heb er net nog een discussie over gehad. Eigenlijk is dat geen waar. Mensen die zeggen, ik heb geen tijd, dat is... Je wil er geen tijd voor maken. En dat is een feit. Ik zou evengoed... minder kunnen scrollen op mijn gsm en dan wel een boek kunnen lezen, dat is
Ja.
Dat zijn dingen. Dat gaat om, om prioriteiten of zo. Ja.
Maar jouw levensmotto is, rusten en ontspannen is ook werken.
Ja. Allee, het is mijn levensmotto. Ik wil er vooral mijn levensmotto van maken. Want ik merk dat ik... Eigenlijk, want bijvoorbeeld mijn sociale media is ook altijd werk. Als ik nu boeken lees, dan lees ik die in functie van mijn studie of mijn onderneming. Dus, ja.
En hoe doe je dat nu, rust vinden?
Ik wil je zeggen niet, maar als ik een poging doe om rust te vinden, dan is het allerbelangrijkste, denk ik, dat ik eerst mijn gsm wegsmijt. Omdat, ja, die gsm is natuurlijk wel een toegang tot vrienden en een mooie sociale mediawereld. Allee, mooi. Ja, maar ik ben daar zo obsessief bijna mee bezig, zo sociale media, dus die moet weg. En god, dat kan zijn dat ik gewoon ga, ja, weggaan met vrienden, dus nu op een terrasje. Oh.
Maar ook helemaal alleen naar zee, dat doe je wel.
Ja, ik ben vorig weekend helemaal alleen naar zee getrokken. En ik heb een heel de namiddag eigenlijk gevliegerd. Ik heb een vlieger gekocht. Een supermooie, zo'n kolibrie. En ik heb mij gewoon, heel de namiddag, heb ik aan het strand zitten vliegeren. En dat was...
En heeft de deugd gedaan.
Maar ja.
Ja?
Ja. Ach, dat is zo... Ja, hoe noem je dat? Zo pure mindfulness. Je hoofd gaat leeg.
En me-time.
Voilà.
Absolute me-time. Ik heb nog muziek uit de Nederlandse film Achtste groepers huilen niet.
Oh, god.
Waarom moet ik dit laten horen, dit lied,
maar ja, moet,
uit die film?
Ja, moet is veel gezegd. Nee, het is iets gek met die film en dan vooral het liedje is zo wat de eindgeneriek ook.
Ja, ja.
Ja, het is nu eenmaal een ding dat sinds ik testosteron neem, dat ik mij eigenlijk niet meer kan herinneren dat ik fysiek heb kunnen huilen. Het is wenen.
Dus als man... kan je niet zo makkelijk huilen.
Nee, dat is echt gek. En er zijn daar momenteel wel studies rond bezig van... Hey, hoe komt dat? Want heel veel van mijn transman vrienden kunnen dat ook niet meer. Of gewoon... Allee, niet meer kunnen is veel gezegd, maar gewoon veel moeilijker. En het is een ding, ik weet niet waarom, maar als ik die film opleg, of dat liedje zelf al snel moet gaan, beluister, ja, dan... lukt het soms wel.
Echt wel?
Ja, maar we gaan het nu niet...
Ja, we gaan het proberen. We gaan het proberen.
Dit is geen afscheid, want jij gaat niet weg. Ik blijf je zien, ik blijf horen wat je zegt. Ik neem je mee, want jij hoort bij mij. In mijn gedachten ben je heel dichtbij. Zolang ik hier ben, zal jij er nog zijn. Dit pakt niemand ons meer af. Deze tijd gaat nooit verloren. Als ik zie wat jij ons gaf, zie ik wat we kunnen worden. En we zien pak niemand ons meer af. Soms was het.
Als we het nummer op repeat zetten, dan gebeurt het wel, volgens mij. Senne
Mistling. Ja, ja. Het was de eerste melodietjes, was al goed.
Achtste groepers huilen niet. We praten zo meteen verder.